Goedemorgen iedereen. Ik ben blij dat we terug zijn. Ik heb een bakje gewerkt. Als eerste wil ik je de groeten doen van de gemeente in Tielt. Het gaat wel redelijk goed bij ons. Het is nog een kleine groep voor het moment. We zijn bezig met gemeentestichting in Tielt, voor wie het niet weet. En deze zomer komen we terug samen in het park. En als thema, als zomerthema voor ons, als we in het park samenkomen, spreken we over Gods beloftes. En een tijdje terug hebben we een studiedag gehad over het kwaad. En daarmee vond ik het eigenlijk wel een leuk thema om vandaag ook over te spreken. Nu, de vraag van het kwaad is eigenlijk mijn favoriete vraag om met atheïsten over te spreken. Ik ga proberen om mij daarin te beperken vandaag. We zullen vooral kijken van hoe we als christen daarmee om kunnen gaan en hoe we als christen naar die vraag kunnen kijken. Ik ga zien als mijn bakje werkt. Zoals altijd, als je een vraag hebt, dan moet je het maar gewoon roepen. Dat is geen probleem. En als eerste wil ik beginnen kijken om een beetje een kader te geven van wat verstaan we eigenlijk onder kwaad en welke soorten kwaad zijn er of zien wij. Je kunt veel meer bedenken natuurlijk, maar meestal wordt dat in 2 of in 3 delen opgesplitst. Als eerste hebben we het moreel kwaad of het menselijk kwaad. Dat zijn vooral de dingen dat we elkaar aandoen als mensen. Dus als ik iemand vermoord, is dat moreel kwaad. En daartegenover staat dan het natuurlijk kwaad. Dus bijvoorbeeld dingen die wel gebeuren, maar waar mensen geen directe verantwoordelijkheid in hebben. Zoals aardbevingen of overstromingen. We gaan straks zien dat er natuurlijk soms wel menselijke oorzaken heeft. Maar niet altijd natuurlijk. En dan als derde is het belangrijk om op te splitsen tussen de vraag van het kwaad en gewoon algemeen pijn, lijden, eenzaamheid, dat soort dingen die er ook bij horen. En als laatste is het ook belangrijk om op te splitsen tussen het persoonlijk antwoord. Pak nu dat iemand zijn kind is overleden en dan moet je er niet afkomen met een heel theoretisch antwoord. En als iemand een theoretische vraag stelt over de vraag van het kwaad, dan moet je ook niet afkomen met een heel persoonlijk antwoord. Dus we kunnen dat antwoord nog opsplitsen in die verschillende soorten, maar ook in een persoonlijk antwoord en een theoretisch antwoord. Wat we zeker moeten weten als we spreken over de vraag van het kwaad, is dat pijn en kwaad echt zijn. Het is geen illusie, het is geen fantasie, het is niet iets wat je kunt ontwijken door maar gewoon een bepaalde levensstijl te doen. Het heeft een echte invloed op onze omgeving, op onszelf. En iedereen heeft recht op zijn eigen pijn. Dus we moeten niet andere mensen hun pijn of lijden gaan negeren en zeggen, ah, maar dat telt niet. Maar iedereen heeft het recht om zelf op zijn manier om te gaan met de tegenslagen in zijn leven. In sommige religies, vooral een aantal Oosterse religies, ontkennen ze eigenlijk het bestaan van pijn en lijden of proberen ze dat te vermijden door bepaalde handelingen te doen. Maar vanuit een christelijk perspectief zeggen we nee, het is gewoon echt en we moeten er ook een echt antwoord op kunnen geven. Zoals ik al zei, ik praat daar graag over met atheïsten, omdat veel atheïsten beweren dat de vraag van het lijden of de vraag van het kwaad bewijst dat er geen God is. Het is logisch dat die mensen dat denken, hè, want als God goed is, waarom gebeuren dan zoveel slechte dingen? Maar eigenlijk is dat een domme vraag, uit mij vraagt. Het korte antwoord op die vraag van bewijst het kwaad dat er geen God is, is nee, het kwaad bewijst juist dat God bestaat. Het is heel gemakkelijk om te bewijzen dat God bestaat vanuit de vraag van het kwaad. Als eerste, zelfs al zou het kwaad echt zijn, dat betekent dat nog helemaal niet dat God niet bestaat. Als eerste zou het bijvoorbeeld, het zou gewoon een kwaadaardige God kunnen zijn. Nu, wij geloven dat niet, maar dat zou een mogelijk antwoord kunnen zijn. Ja, God bestaat wel, er is lijden en God doet dat expres. Nu, dat is niet de christelijke boodschap natuurlijk. Een ander mogelijk antwoord, God zou gewoon niet geïnteresseerd kunnen zijn in de wereld. Maar nog altijd bewijst de vraag van het kwaad, dus waarom is er pijn en lijden in deze wereld, bewijst nog altijd niet dat God niet zou bestaan. Nu, als je ooit de kans krijgt om daar met atheïsten over te spreken, of met mensen die daar gewoon nooit over nagedacht hebben, zijn er een paar simpele vragen waar je gemakkelijk kunt bewijzen dat God bestaat, of dat we ervan uit mogen gaan dat er een hogere macht is. dan kom je niet automatisch bij de christelijke God terecht. Maar dat is dan natuurlijk een andere vraag. Een makkelijke vraag om te stellen, die je wilt stellen aan niet-gelovigen of mensen die er nooit over nagedacht hebben, is: wat bedoelen ze eigenlijk met slecht en waarom is dat slecht? Als ik met atheïsten spreek, geef ik graag dus het meest gruwelijke voorbeeld dat ik maar kan bedenken op dat moment, waarvan ik vanuit ga dat zij dat ultiem slecht gaan vinden. En dan probeer ik hun uit te horen, oké, waarom is dat slecht? Waarom is het slecht als ik iemand vermoord of als ik zo van die erge dingen doe? En dat is ook zeker nu relevant opnieuw, met de oorlog in Oekraïne en zo. Kwaad komt altijd naar ons toe. Je moet het nieuws maar aanzetten. Of je moet gewoon kijken in je eigen omgeving of in je eigen hart. En je ziet, overal is het slecht. Maar de vraag is, in verhouding tot wat maakt het goed of slecht? Je kunt wel zeggen, oké, het is slecht in verhouding met Hitler ben ik een goeie, maar in verhouding tot mijn buurman ben ik misschien een slechte. Dus de vraag is, oké, is iets goed of slecht in verhouding tot wat? En dan komen we eigenlijk vrij snel bij het idee dat je dus een onveranderlijke basis moet hebben. Want atheïsten gaan heel vaak gaan zeggen, ja, het is goed of slecht omdat onze cultuur dat goed of slecht vindt. Maar onze cultuur is heel snel veranderlijk. Elke dag verandert onze cultuur. En het kan best zijn dat in een andere cultuur er anders over gedacht wordt. Dus je moet iets hebben dat onveranderlijk is. Iets dat niet verandert. Een maatstaaf, dus een referentiepunt waar je zegt, oké, dat is goed en dat is slecht, omdat ik het kan vergelijken met dit iets dat onveranderlijk is. En het enige wat ik kan bedenken, wat onveranderlijk is, en ook nog een keer als maatstaaf kan gebruikt worden voor goed of slecht, is God zelf. Ik heb een hele avond, ik ga in Tielt, is er een filosofisch café noemt het, maar het is gewoon een filosofieclub, één avond in de maand, dat we met een heel groep mannen spreken over filosofische thema's. En daar heb ik ook een keer dat thema besproken met hun. En ja, zij konden geen enkele antwoord geven of geen enkel alternatief vinden. Dus oftewel zeggen zij, oftewel bestaat God en is God daar als onveranderlijke standaard. Maar zij verkozen het antwoord, er is geen standaard. Dus niks is goed of slecht, alles is maar jouw persoonlijke interpretatie. Even een slokje water nemen. Dus het atheïstisch of het niet nadenkend alternatief, is dat het enige wat je kunt zeggen, dat ik dat niet leuk vind. Maar waarom zou ik geven om wat jij geeft? Waarom zou mij interesseren dat jij dat niet leuk vindt? Zie je, en dan kom je in een wereld waar je niet in kunt leven, dat iedereen maar doet wat hij zelf wilt. En als je ervan uitgaat dat er geen God bestaat, dat alles alleen maar materie, alleen maar spul is en geen bovennatuurlijke dingen bestaan, dan is er ook geen reden om te geloven dat iets goed of slecht is. Waarom is het niet goed of slecht als een steen op de grond valt en in twee breekt? En is het wel plotseling slecht als er een mens op de grond valt en in twee breekt? Dus allebei gewoon materie als je ervan uitgaat dat God niet zou bestaan. Dus vandaar dat ik dat graag als thema gebruik met ongelovigen. Dan wil ik iets meer gaan naar vanuit het christelijk denken. Als er een alwetende en almachtige goede God is, waarom stopt hij het kwaad dan niet? Er zijn een heel aantal antwoorden die gegeven worden, ook in de kerk gegeven worden, die we niet zo geweldige antwoorden zijn. En die eigenlijk vooral vanuit filosofisch denken antwoorden. Bijvoorbeeld een antwoord is, hoe weet je dat God het kwaad niet al beperkt? Nu gaat er een babytje dood in Afrika, dat was de nieuwe Hitler. Straks wordt er iemand overreden in China, ja, dat was de nieuwe andere slechte persoon. Dus we kunnen niet weten wat God doet in het dagelijks leven om het kwaad te beperken. Ze kunnen wel zeggen, God doet er niks aan. Ja, dat is een veronderstelling die je nooit kunt bewijzen. Een andere tegenvraag die je zou kunnen stellen, waarom is het, wat als het kwaad later stopt, niet nu? Waarom moet God het kwaad nu stoppen en niet straks stoppen? Want dat is eigenlijk wat wij geloven, hè? God gaat het kwaad stoppen, maar gewoon nog niet nu. Een argument wat ik al veel gehoord heb, maar wat gevaarlijk is om te brengen, omdat het heel snel afdwaalt naar allemaal dwaalleren, is dat God nu de best mogelijke wereld heeft gemaakt. God had een miljard of een triljoen werelden om uit te kiezen en heeft dan de wereld gekozen waar het minste kwaad zou bestaan. Maar het nadeel is, ja, daar haal je Gods almacht een beetje weg, want God is dan gelimiteerd tot welke werelden er zouden kunnen gebeuren. Dus dat is een stelling die je wel hoort binnen de christenwereld, maar die ik zelf zou vermijden. Heb een paar andere, heb bijvoorbeeld het bouwt je karakter op. Maar goed, heel veel afzien bouwt helemaal niemand zijn karakter op. Als jij tegen een boom rijdt, heb je geen tijd meer om je karakter daardoor te laten opbouwen, want het gezet al dood. Wat er ook vaak gezegd wordt, is ja, het effect op lange termijn. En daar zie ik wel iets in. Dat als er nu iets kleins gebeurt, of iets groots gebeurt, wat niet goed is, je weet niet wat effect dat heeft op de lange termijn. Bijvoorbeeld, welke positieve effecten zijn er van de Tweede Wereldoorlog die nu onze cultuur positief hebben beïnvloed? Er zijn sowieso negatieve effecten, maar als je lang studeert, kun je ook positieve effecten vinden. En dat zou dan een antwoord zijn op de vraag van het kwaad. Nu, ik vind dat persoonlijk allemaal een beetje basisantwoorden waar je niet heel ver mee komt. En wat ook belangrijk is, is om mensen terug te wijzen op waar zij zelf staan. Dus je wilt teruggaan naar, als jij vindt dat God het kwaad moet uitroeien, mag die bij jou beginnen? En waarom, wat ik daar juist al over had, van waarom geloof je dat iets goed of slecht is? Want als die persoon klaagt over goed en slecht, maar zijn wereldbeeld, zijn idee over de wereld zegt er helemaal niks over, dan heeft hij eigenlijk ook weinig recht om daarover te klagen. Nu, ik wil natuurlijk niet enkel over filosofische antwoorden spreken, maar ik wil ook kijken naar wat de Bijbel zegt over de vraag van het kwaad. En in ons antwoord willen we God altijd op de eerste plaats zetten. Als we antwoorden, moeten we dus niet proberen, zoals ik daar juist een stuk gedaan heb, vanuit puur redenatie en filosofie proberen antwoorden, maar proberen antwoorden vanuit onze positie als christen. En daarvoor is het belangrijk dat we eerst weten wat we mogen verwachten als christen van over het kwaad in het leven. En als eerste is dat God het kwaad aankondigt. Als christenen verwachten we lijden en onrecht in ons leven, in de wereld, en de Bijbel staat er vol van. Er zijn honderden voorbeelden in de Bijbel te geven waarin wij uit praktijkvoorbeelden of uit waarschuwingen zien dat wij moeten het kwaad verwachten in dit leven en lijden. Een tweede punt is dat de duivel heel veel macht heeft op aarde. We willen niet plotseling al het kwaad gaan afschuiven op de duivel. Mijn glas valt om, de duivel heeft dat gedaan. We willen ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen. Maar het is ook iets dat we niet mogen onderschatten, en zeker in de geestelijke wereld, dat de duivel macht heeft. Jezus noemt de duivel de heerser van de wereld, zoals je hier ziet. En in een andere tekst noemt Paulus zelfs de duivel de god van deze wereld. Je kunt het natuurlijk op meerdere manieren interpreteren, maar het punt is, de duivel is ook een belangrijke factor in wat wij moeten verwachten over het kwaad in het leven. Een ander antwoord wat veel gebruikt wordt en wat je ook echt terugvindt in de Bijbel, is dat God soms kwaad en lijden en moeilijkheden gebruikt om als test of om ons iets te leren. En ik heb er één van de tientallen voorbeelden bij genomen. Ik kan zelf heel slecht lezen, dus wilt iemand dat van mij voorlezen? Niet allemaal tegelijk.
Denk eens terug aan de reis door de woestijn. De Heer, jullie God, heeft jullie daar 40 jaar in heen geleid. Zo wilde hij jullie goed op jullie hem echt vertrouwen. Hij wilde niet op jullie echt van hem hielden. En op jullie hem echt zouden gehoorzamen, hij wilde laten zien dat hij een machtige God is. En dat heeft hij ook gelaten. Je liet jullie handelingen in de woestijn. Toen had hij jullie mannen eten, goed dat jullie niet kennen. Zo wilde hij jullie leren dat de mens niet van die van brood, maar ook van de woorden die de Heer spreekt.
Ja, dankjewel. Hij ziet dit als voorbeeld met de Israëlieten in de woestijn, met Mozes, dat God de moeilijkheden toen deels gebruikte om hun te vormen, om hun te testen of ze echt voor hem zouden kiezen en zo verder. En we weten allemaal hoe die verhalen aflopen. Zij zagen God, zij kenden God, ze zagen God elke nacht in die vuurkolom boven de tabernakel en zo verder. En dan nog waren er massa's die tegen hem kozen. Dus God kan het gebruiken om ons te vormen, maar dat is maar één voorbeeld. Nu, dat zijn dingen, algemeen kwaad en lijden is iets dat alle mensen tegenkomen. Ook niet-gelovigen of anders-gelovigen komen dat tegen. Maar als christen krijgen we nog een extra belofte of een extra aankondiging in de Bijbel. En dat is eigenlijk dat we extra zullen lijden als christenen. Dus als we als christenen denken, we gaan het altijd makkelijk hebben. Zoals jullie waarschijnlijk weten uit jullie eigen leven, is dat zeker niet zo. En bijvoorbeeld in Matthäus zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Nu, uw kruis opnemen heeft dus niks te maken met ziek worden of een autopech hebben of zo. Nee, dat gaat erover dat we de extra moeilijkheden die we gaan verwachten in dit leven, juist enkel en alleen maar omdat je christen bent. Ik zelf ben bijvoorbeeld al een keer ontslagen omdat ik christen ben. En ik ben zeker dat jullie in je eigen leven, als jullie nadenken, ook dingen hebben meegemaakt, serieus of minder serieus, die enkel gebeurd zijn omdat jij christen was. En de Bijbel zegt dus, ja, dit is wat je moet verwachten. Dat is ook iets wat we niet mogen vergeten vertellen aan mensen die net nieuw gelovig zijn of nadenken om gelovig te worden. Dat is echt wel een deel van onze boodschap. Nu, ik zou graag die verschillende soorten kwaad, waar ik het er juist over had, een klein beetje meer op ingaan. Als mijn bakje werkt. Ja. En als eerste wil ik kijken naar het meest voorkomende. Waarom bestaat het morele kwaad? Dus het morele kwaad zijn de dingen die wij elkaar aandoen. Soms gebeurt dat direct. Ik sla hem, dus het gebeurt direct. Maar soms kan het ook indirect gebeuren. Als ik bijvoorbeeld wat heb ik hier als voorbeeld geschreven? Als ik bijvoorbeeld een bruggenbouwer ben en ik doe expres minder goede beton in mijn brug, waardoor die brug op het verkeerde moment versleten is en dus eerder instort bijvoorbeeld. Of ik verwaarloos mijn job als mechanieker, waardoor een auto-ongeluk gebeurt. Dan is het indirect dat ik schuldig ben door wat ik andere mensen aandoe. De vrije wil is ook een heel belangrijk aspect. Nu, ik moet daarbij zeggen, sommige christenen geloven in een beperkte vrije wil. Dus als je Calvinisme kijkt of andere stromingen binnen christendom, niet alle christenen geloven in een volledige vrije wil. Maar we geloven wel dat mensen verantwoordelijk blijven voor de daden die ze doen. Dus zelfs als we niet geloven in de volledige vrije wil, dan geloven we vaak wel nog dat je verantwoordelijk blijft voor wat je gedaan hebt. Dus in die zin heb je een vorm van vrije wil. En we kunnen dus met onze vrije wil kiezen om goed te doen of om slecht te doen. Dat is niks nieuws wat ik daar zeg. Maar het is een van de grote oorzaken van het morele kwaad. De meeste mensen, net als wij zelf, kiezen om overwegend meer slecht te doen dan goed te doen met onze vrije wil. Nu, een ander belangrijk aspect is dat God het morele kwaad toelaat. God geeft toestemming of laat toch gebeuren voor de slechte dingen die er gebeuren. Als je bijvoorbeeld kijkt in de Bijbel naar het verhaal van Job. De duivel vraagt aan God om Job te mogen testen en God laat dat toe. Maar ook andere dingen geeft God ons de vrije wil om dingen goed te doen of slecht te doen. God grijpt dus wel in, maar hij geeft mensen heel veel tijd. We zien dat ook weer terug bij andere verhalen. Bijvoorbeeld bij de intocht van Israël. Als ze uit Egypte komen, geeft God de volken die daar wonen en die slecht doen, geeft hij hem volgens de tekst 400 jaar de tijd om zich te bekeren voordat hij ingrijpt tegen hun kwaad. Dus God grijpt wel in, ook tegen de vrije wil van de mensen. Maar als God altijd direct zou ingrijpen, zou hij moeten beginnen met alle mensen te wissen of van alle mensen robots te maken. Nu, dat is een verklaring van waarom is een moreel kwaad. Een iets moeilijkere verklaring, alleen volgens sommige atheïsten is dat toch een moeilijke verklaring, is waarom gebeurt er natuurlijk kwaad? Aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, dat soort dingen. En er zijn soms heel goedkope antwoorden waar we mee komen, omdat we vaak niet weten wat we erop moeten zeggen. Een antwoord wat je vaak hoort, is ook in de christenwereld, is dat er vaak voor gebeurt doordat mensen slecht de schepping beheren. Maar dat is natuurlijk een beetje onzin, want aardbevingen gebeuren al sinds de zondeval. Er zijn veel dingen dat we invloed op hebben, via milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar heel veel dingen hebben we ook geen invloed op. Dus dat is maar een deeltje van het antwoord. Ik had dat er nog niet opgezet. Oei, ja, maakt niet uit. Ook een ding wat soms gezegd wordt, en wat ik zelf een beetje problematisch vind, is dat God zijn straf verdeelt over tijd. Dus het idee is daar dat God weet dat hij mensen wil straffen voor bepaalde dingen, en dat hij daarom in tijden en plaatsen bepaalde rampen laat gebeuren. Het probleem daarbij is alleen dat als je in een werelddeel woont waar er bijvoorbeeld geen aardbreuklijnen zijn, waar er weinig of geen aardbevingen zijn, dat je gaat zeggen, omdat daar aardbevingen gebeuren, wonen daar slechtere mensen. En we gaan straks zien, een beetje verderop, dat Jezus daar eigenlijk tegenspreekt. Soms wordt er gezegd dat God op die manier kwaad voorkomt in de toekomst. Hè, dus dat ik, wat ik eerst al zei, dus ingrijpt waardoor er toekomstig kwaad minder zou gebeuren. Ook dat is moeilijk om te verklaren vanuit de Bijbel, maar ik hoor het wel soms als argument binnen de kerk. En als laatste, ja, je had daar maar niet moeten gaan wonen, hè, want je weet dat daar risicogebied is. Maar ik denk dat God de hele aarde aan de mensheid heeft gegeven en niet alleen maar de stukjes die relatief veilig zijn. Dus dan willen we eigenlijk vooral kijken naar, wat zegt de Bijbel nu over de oorzaak van het natuurlijk kwaad? En opnieuw willen we daar God als eerste zetten in ons antwoord. We willen niet uitgaan vanuit filosofische, naturalistische antwoorden, maar we willen kijken, wat zegt God zelf over waarom is de schepping zo kapot? En dan komen we bij het jullie allemaal bekende antwoord dat de schepping gevallen is. VB, wil je daar voorlezen? Ja, dus de gevallen schepping vinden we al in de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel. En dan zien we eigenlijk dat God zelf de aarde heeft vervloekt vanwege de zonde van Adam en Eva. In Genesis 5 staat er specifiek dat God zelf dat doet. En dat idee vinden we op meerdere plaatsen terug in de Bijbel. Niet alleen maar bij Genesis, ook bijvoorbeeld in Jeremia, en er zijn er nog veel, vind je dat. Hoe lang nog zal de aarde treuren, zullen gras en bloemen verdorren, het vee en de vogels komen om door de wandaden van haar bewoners. Dus eigenlijk zegt de Bijbel heel duidelijk, door ons gedrag, door wat wij de zonde hebben gedaan, is de aarde zelf ook geïnfecteerd. En daardoor is de aarde dus ook kapot. Nu, dat is een makkelijk antwoord, waar je niet meteen alle persoonlijke vragen mee kunt oplossen, maar dat is wel het antwoord dat de Bijbel ons zelf aanreikt. Dus ik denk dat, ook al is dat niet een antwoord dat je meteen mee al moet afkomen als je naar een rampgebied gaat, is wel het antwoord wat God ons geeft. En dat is weer die balans tussen een persoonlijk antwoord en een theoretisch antwoord. Nu, ik zei er juist dat Jezus daar ook over gesproken heeft, over die vraag van dat natuurlijk kwaad. En hij heeft daarover gesproken in Lucas. Is er iemand die dat van mij wil voorlezen? Ja. De conclusie voor mij van wat Jezus zegt is dat we allemaal zondaars zijn, maar dat je dus niet meteen kunt zeggen dat omdat iemand iets kwaad overkomt of iets slecht overkomt, dat hij dan automatisch gelijk een straf van God moet zijn. Nu, God kan straffen door dingen die we tegenkomen, maar we kunnen niet zeggen, jij hebt dat tegengekomen, dus jij bent automatisch de slechte wand. En we moeten vooral ook kijken naar onszelf in de zin dat we weten dat wij allemaal Gods straf verdienen voor degene wat wij fout hebben gedaan in ons leven. En dat we dus niet daar zo kunnen zonder nadenken meteen kunnen op iemand anders gooien. Er is een andere tekst die er ook heel duidelijk over spreekt, ook een iets langer stukje, maar die eigenlijk een beetje samenvatting is van meerdere andere teksten. En zou je die nog willen voorlezen voor mij?
Ik ben ervan overtuigd
Ja, dank u wel. Dus dat is in Romeinen 8, vers 18 dat daar staat. En als eerste, degene die haar daaraan onderworpen heeft, wat daar halfweg de tekst staat, daar is dan een kleine discussie over of dat dan Satan is of de mens is. Maar in elk geval zien we dat de gevolgen van de zondeval zowel invloed hebben op ons als mensen als op de schepping zelf. Dus wij hebben eigenlijk met onze zonde de schepping geïnfecteerd en daardoor leidt hij daarmee onder. Ja, maar het kwaad, dat heb ik al gezegd. Dus het belangrijke is ook om te weten dat dat natuurlijk geen deel was van Gods oorspronkelijke schepping. God heeft de schepping oorspronkelijk perfect gemaakt. Wij hebben dat verkloot en nu zitten wij daarmee. Maar Gods plan oorspronkelijk was niet dat de wereld vol ellende en pijn zou zijn. God heeft de wereld gemaakt in een perfecte staat zonder al dat pijn, lijden, aardbevingen en zo verder. Nu, hoe moeten wij als christenen dan omgaan met dat kwaad? En daar zijn er meerdere antwoorden en ik wil er 5 geven. Als eerste mogen wij God altijd herinneren aan zijn beloftes. God heeft tientallen beloftes gedaan over deze moeilijke dingen in ons leven, die doorheen heel de Bijbel staan. En er zijn heel veel voorbeelden van hoe mensen in de Bijbel ook aangemoedigd worden om bij God daarover te klagen. En de tekst hier in Jeremia 12 gaat daar ook over als voorbeeld. VBW. Ja, het stukje wat hierop volgt is eigenlijk de tekst die we daar juist hebben gelezen over hoe dat de aarde kapot is door de wandaden van haar bewoners. Nu, we zien hier als voorbeeld dat Jeremia of de schrijver God aanklaagt voor, kijk wat er hier gebeurt, het is niet eerlijk, je moet verklaar een keer waarom, als gij zegt goed te zijn, is er dan zoveel slecht en ervaar ik het helemaal niet. We zien ook in de psalmen heel veel terug, dat we zien dat de slechte mensen het goed hebben en de goede mensen eigenlijk lijden onder de slechte mensen, zonder dat ze in dit leven daar gerechtigheid voor krijgen. Dus we mogen klagen bij God en we mogen God daarop aanspreken. En we weten, daar ga ik dan straks over spreken, dat Gods beloftes ook betrouwbaar zijn en dat we daarom daarop ook mogen opstaan en ons dan mogen vasthouden. Als tweede ding, hoe we moeten dan met christenen omgaan met het kwaad, is dat wij mee mogen lijden met de slachtoffers. Jezus laat ons zien dat we mogen meelijden met de slachtoffers, dat we mogen ondersteunen, dat we mogen naast hen staan, zowel naar onszelf toe als naar onze naasten, als de mensen die wat verder weg van ons staan. God heeft u geplaatst in deze tijd en in deze locatie om hier namens hem mee te zijn bij de mensen die lijden. We moeten niet met goedkope antwoorden afkomen en doen alsof het niet bestaat. We moeten erkennen dat het kwaad ook echt gebeurt. En binnen de kerk hebben we natuurlijk het principe van het lichaam, dat als één lid lijdt, andere leden meelijden. De kerk is de extra familie die we hebben om juist elkaar te steunen, ook in moeilijke tijden. Het is leuk als kerk leuke dingen samen te doen, maar de kerk is in de eerste plaats, denk ik, meer bedoeld ook voor als het niet goed gaat, dat je dan samen kunt optrekken. En ook al ken je elkaar misschien soms minder goed dan dat je zou willen, dan nog kunnen we elkaar steunen in moeilijke tijden. Dus het tweede is, leid mee met wie dat er leidt. Een derde principe over hoe we moeten omgaan met het kwaad, komen we ook weer op veel plaatsen tegen in de Bijbel. Ik heb er hier 3 genoteerd en in de meest duidelijke, of diegene die ik nu wil voorlezen, staat in Romeinen 12. Zou je nog een keer willen voorlezen?
Dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal behandelen.
Ja, dus het idee dat God wraak zal nemen voor jou, om de dingen die jou aangedaan zijn, komen we op meerdere plaatsen in de Bijbel tegen. Bijvoorbeeld ook de tekst dat ze in Openbaringen, dat je het altaar hebt waar dan de martelaar, de mensen die vermoord zijn voor hun geloof, onder zitten. En die dan bij God klagen van, Heer God, wanneer gaat u nu wraak nemen voor wat ze ons hebben aangedaan? Als ander voorbeeld. Nu, die teksten zeggen niet dat je gewoon over je heen moet laten lopen, dat je niet moet opkomen voor je recht. We hebben andere voorbeelden, bijvoorbeeld van Paulus, die wel naar de keizer gaat en opkomt voor het recht dat hij heeft. Dus wij mogen opkomen voor ons recht, maar wij moeten niet willen altijd wraak nemen. En wij mogen vaak kiezen, in overleg met God en onze mede-christenen, voor welke dingen dat we gaan zeggen, oké, hier ga ik echt opkomen voor mijn recht en gaan we een rechtszaak van maken, of ga ik naar de politie, of ga ik iets gaan zeggen tegen die persoon. Of, nee, ik ga kiezen om het niet op te nemen en te lijden, ook al is het niet terecht. Dus aan de ene kant, God steunt ons, God helpt ons, God neemt wraak voor ons. Is het niet nu, is het dan straks. Maar we mogen ook opkomen voor onze rechten. Als vierde principe over hoe wij als christenen moeten omgaan met het kwaad, is dat wij voorbereid mogen zijn op het kwaad. Dat wij niet moeten bouwen op onze eigen krachten, dat we niet moeten onze eigen verlangens eerst zetten en onze eigen ideeën en onze eigen manieren proberen vooraanschuiven, maar dat we ons samen met God mogen voorbereiden op wat er gaat komen in dit leven. Vebo, wil jij die tekst in Efeze 6 voorlezen? Dus de Bijbel roept ons op, God roept ons op om ons voor te bereiden. Niet alleen voor ons geloof te verdedigen of voor ons eigen op te komen. Maar ook om ons voor te bereiden voor als er de kwade dagen, de moeilijkheden gaan komen. Bij onszelf of voor anderen. Ja, en dat kan gaan over praktisch klaar zijn daarvoor. Dus u voorbereiden op financiële moeilijkheden, voorbereiden op een ramp die waarschijnlijk zal komen, de droogte, whatever. Maar ook over gewoon emotionele steun aan uw naasten, aan uw mede-christenen, aan mensen in uw omgeving die God misschien niet kennen. En ook om te antwoorden op dat soort vragen. Veel mensen zitten met deze vraag. Voor ons is dat misschien een simpele vraag van het kwaad, dat we hebben al zo vaak gehoord. Maar veel mensen is dat echt een grote reden om niet naar God toe te willen gaan. Omdat ze denken, ah nee, dat is een kwaadaardig geval waar we daar niks mee te maken hebben. En ook op die manier mogen we ons voorbereiden om dus niet alleen maar met onze handen, maar ook met onze woorden klaar te zijn voor die situaties. En als laatste mogen we ons altijd, of moeten we ons vasthouden aan Gods belofte. De Bijbel staat vol, ik heb daar nu geen tijd voor om die allemaal voor te lezen, maar de Bijbel staat echt vol met Gods belofte aan ons over hoe hij ons wilt helpen, hoe hij ons wilt steunen, hoe hij bij ons wilt zijn. Veel van die Gods beloftes zijn ook voorwaardelijk. God vraagt iets van ons, onze toewijding, onze een stap in geloof nemen, onze actie, allerlei verschillende dingen. Maar hij belooft ons ook van alles. En wij mogen ons daaraan vasthouden en wij mogen daarin verder gaan. Nu, een van de teksten die dat een beetje samenvat van al die beloftes, of een probeert samen te vatten, denk ik, is in Romeinen 8. En we zullen die ook nog samen lezen. Matthias, wil je die voorlezen? Dus als wij voorbereid zijn op de slechte dingen die wij gaan meemaken, dan kunnen wij ook ons vasthouden aan de beloftes die wij kennen op voorhand dan, die God ons geeft over deze moeilijke situaties. Nu, voor veel mensen Voor sommige mensen geeft een erge gebeurtenis, het verlies van iemand bijvoorbeeld, reden om juist God te verlaten. Maar voor een ander deel van de mensen geeft een moeilijke situatie juist reden om veel dichter naar God toe te gaan. Nu, ik kan natuurlijk niet verklaren voor iedereen persoonlijk waarom dat gebeurt. Maar ik denk dat onze verwachtingen van God, hoe verwachten wij dat God met ons om gaat gaan in deze of die situatie, juist heel veel kan betekenen in hoe wij er op dat moment mee om zullen gaan. En als wij mogen weten welke beloftes God ons gedaan heeft van de zorgen en de ondersteuning die hij ons wil bieden, via andere mensen, via direct hem, via welke manier dan ook, kunnen wij ons daarom veel sterker staan als het dan ooit wel slecht gaat gaan. Nu, dat is meer een toepasselijk antwoord dat we weten, oké, we kunnen onszelf voorbereiden, we kunnen er zijn voor andere mensen. Er is natuurlijk ook het feit dat we mogen weten, is dat God actief betrokken is bij de wereld. Dus dat is een beetje het christelijke antwoord op de vraag van het kwaad in het kort. God heeft niet de wereld gemaakt en is dan ergens ver weg gaan barbecuen. Nee, God heeft de wereld gemaakt en wil betrokken zijn bij die wereld. Dus zoals we al gezegd hebben, God heeft de schepping gemaakt, perfect gemaakt. En al het kwaad en lijden en eenzaamheid en pijn was daar geen deel van. Dat is er gekomen doordat wij gezondigd hebben. Of doordat de mensheid zondigt. Dus het stuk dat in het midden is, God heeft de wereld gemaakt, perfect. En nu zitten we in de tussentijd, dat eigenlijk niet zo leuk is altijd. Ik kan hier niet lezen. Ja, en dat God ook zegt dat hij niet ver van de mensen is. God zegt in een van de teksten met Paulus, als hij met de Athenen spreekt, van dat God het bedoeld heeft dat de mensen zouden zoeken. En dat als de mensen hem zoeken, hem kunnen vinden. En dat God altijd dichtbij is. Dat de mensen al tastend kunnen zoeken naar God. En dat hij altijd makkelijk te vinden is voor wie hem echt zoekt. Dus ook al is het nu in de middenperiode moeilijk en zwaar, weten wij, God is wel dichtbij voor wie hem vinden wil en wie hem volgen wil. Nu, we hebben het begin en de toekomst. God heeft de wereld perfect gemaakt en hij heeft ook de toekomst beloofd dat hij elke traan zal uitwissen. En de 100 jaar van lijden en moeilijkheden dat wij soms nu meemaken, ook al hebben we de meeste van ons luxe levens, is natuurlijk niks in vergelijking met de miljarden jaren die wij straks bij God zullen zijn. Dat wil niet zeggen dat de pijn en lijden nu niet echt is en dat we nu niet echt moeten daarover worstelen. Zoals je ook veel ziet bij verschillende schrijvers in de Bijbel, dat ze moeilijk hebben met de vraag van, Heere God, waarom gebeurt dit? Maar wel dat we een hoop hebben. Als er geen God is, is er ook geen hoop voor rechtvaardigheid, voor straffen voor wie jou iets aangedaan hebben, voor het goedmaken van moeilijkheden, van ziektes in dit leven. God belooft dat iedereen die bij hem is een veel beter leven gaat hebben straks. Nu, we leven ook voor nu. Daarom geeft God ons beloftes voor dit leven. Maar we leven ook voor straks, als we weten, oké, straks mogen we in de perfecte wereld met God zijn. Nu, de vraag is, waarom zouden we waarde hechten aan Gods beloftes? Want we kunnen wel spreken over Gods beloftes, maar waarom zou die ook maar iets waard zijn? Nu hebben we er geen tijd om daar heel lang op in te gaan, maar als een van de dingen is dat we al een voorschot gehad hebben op zijn beloftes. Pak nu dat er als makkelijk voorbeeld 1000 beloftes staan in de Bijbel, waarvan er misschien 400 nog niet zijn uitgekomen, maar het andere deel wel. Nu, wie is meer betrouwbaar? Iemand die al een voorschot heeft gegeven van alles wat hij beloofd is. Als je naar de winkel gaat, moet je een voorschot betalen aan de winkelier, zodat hij weet dat je zeker zal terugkomen als het product binnenkomt. Zo is het ook bij God. God heeft ons allemaal beloftes en voorspellingen gedaan. En een deel is al uitgekomen. Dat kunnen we onderzoeken in de geschiedenis. Hoe God zijn beloftes gehouden heeft. En we weten dus, oké, hij heeft het grootste deel al gedaan. Het is een grote kans dat hij de rest ook zal doen. Een ander element daarin is zijn karakter. God is onveranderlijk. Wat God toen heeft gezegd en gedaan, gaat hij ook in de toekomst doen. Zijn karakter gaat niet veranderen. Hij is goed en hij beschrijft zich als de Vader. Wij mogen zijn kinderen worden, is een van zijn beloftes. En dus daaraan weten we ook, oké, een ouder gaat, de belofte van de ouder is veel meer betrouwbaar dan de belofte van een of andere onbekende iemand aan de andere kant van de wereld. Dus de relatie tussen jou en God, omdat je God persoonlijk kan kennen als je dat wilt en persoonlijk met hem op weg kan gaan, maakt dat Gods beloftes veel meer waard mogen zijn dan enkel maar een tekstje op papier. Nu, als conclusie wil ik eigenlijk eindigen met een Bijbeltekst. Die een beetje de samenvatting is van mijn conclusie. Febe, dat is een tekst in Openbaring in hoofdstuk 21. Zou je dat willen voorlezen?
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat het eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat en zei: Alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.
Ja. Dus het kwaad en het lijden dat we meemaken is echt en we moeten dat niet ontkennen en we mogen daarmee worstelen en met God mee op weg gaan. Maar God belooft ons een hoopvolle toekomst, iets dat we enkel maar op kunnen bouwen omdat we weten wie God is en dat we met hem op weg gaan. Dus ook al is het nu soms moeilijk en ook al willen we daar niet een makkelijk antwoord op geven, we mogen weten dat God alles zal goed maken en alles zal herstellen en maken zoals hij het eigenlijk bedoeld had. Misschien mag ik afsluiten met gebed. Heer God, dank u wel dat we mogen vertrouwen op uw beloftes, dat we mogen weten dat als we het moeilijk hebben in ons leven en kwaad tegenkomen bij onszelf of bij anderen, dat we daar niet gewoon mee moeten blijven zitten, maar dat we bij u mogen gaan, met u daarover mogen spreken, dat u ons beloftes heeft gedaan en manieren heeft gegeven om daarmee om te gaan. Wilt u ons ook helpen en sterken om elkaar daarin te ondersteunen als het nodig is en dat we mogen vasthouden aan de beloftes die u ons geeft. Wilt u ons ook persoonlijk allemaal overtuigen van hoe u met ons wilt omgaan in die moeilijke situaties. En dat we u ook echt mogen ervaren als het dan ook echt moeilijk zal worden in ons leven. Amen.